Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Bij gelegenheid van het bereiken van de mijlpaal van 400 uitzendingen in 10 jaar Springvossen, deze maand een selectie uit het archief. Vandaag kunt u luisteren naar een gesprek uit 2016 met Fransje Killaars. Het komende uur luistert u naar een uitzending van Springvossen met Fransje Killaars, beeldend kunstenaar. Zij heeft op het ogenblik, en dat is te zien tot en met 1 mei, een tentoonstelling Textile Color Fields in het GEM bij het gemeentemuseum in Den Haag. Fransje Killaars maakt gebruik van textiel in haar werk. Zij maakt installaties, maar ook objecten. Deze objecten kunnen textielontwerpen zijn, het kunnen deken zijn. En die materialen, want dat worden het dan vervolgens weer, deze producten, worden weer materiaal in installaties. Er zijn op dit ogenblik dus 2 van die installaties te zien, zaalvullende installaties in het gemeentemuseum. Fransje Killaars, dank je wel dat je me hier ontvangt in je studio om dit gesprek te hebben. Voordat ik een van die installaties ga beschrijven, jouw achtergrond als kunstenaar is echt heel duidelijk dat je in die traditie zit van een soort abstracte, minimalistische kunst. Tegelijkertijd leef je ook in een tijd waarin het niet meer ontstaan is. Dus die taal die wordt ontwikkeld. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat jij uit een kunstenaarsfamilie komt.
Ja, dat klopt. Ja. Mijn vader was beeldhouwer. En mijn moeder was schilder en werkte met textiel. Ze waren beide als eerste afgestudeerd aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Beide ook met een prijs. En ik ben natuurlijk mijn hele jeugd doordrongen en geweest van kunst. En we gingen altijd veel dingen bekijken. En ik was ook een hele verwoede tekenaar. Dus ik tekende heel veel met vetkrijt. En was toen nog helemaal niet met textiel bezig.
Bemoeiden je ouders zich daarmee?
Nee hoor, ze bemoeiden zich daar niet mee. Ze stimuleerden het wel in die zin dat ze dure krijtjes kochten. Ik weet nog wel dat ik Japanse krijtjes kreeg. Daar zat ook zilver en goud bij. En dat waren dus niet die droge panda krijtjes. Ja. Maar echt goede vette krijtjes. En Guita was ook zo'n merk. En ja, nee, ze stimuleerden het door misschien gewoon zichzelf te zijn. En het was er ook overal.
Ja, wanneer was het voor jou duidelijk dat jij zelf ook dat traject wilde volgen, kunstenaar wilde worden?
Dat was eigenlijk al vrij vroeg, omdat ik zo graag tekende. Ik zat ook op school en dan droomde ik van die tekeningen of van kleuren. In die tijd, toen ik 10 was of zo, was een rood-paars, dat was mijn lievelingskleur. En daar kon ik dan helemaal in opgaan, in die kleur. Door daaraan te denken, als ik er niet mee bezig kon zijn.
Werkte je ook veel in kleur al?
Ja, ik werkte alleen maar in kleur. Want die vetkrijtjes, die hebben natuurlijk kleur.
Ja, tuurlijk. Maar dan kun je ook nog kiezen, laten we zeggen, voor hele tonale, gematigde, gedempte kleuren. Ook zelfs in dat vetkrijt.
Pastels of zo, ja. Bedoel je? Nee, dat waren toch al hele felle uitgesproken kleuren. Fluorkleuren niet. Die had ik toen niet, nee. Maar wel echt pure kleuren.
Dus kleurgebruik is iets wat jij spelende wijs hebt, laten we zeggen, gewonnen.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen, het viel wel toen ook wel op, mijn kleurgevoel. Ja. Dat hoorde ik wel, of ik deed wel eens mee aan wedstrijden of zo.
En dan, ik zeg dat ook omdat ik, wat ik vaak tot mijn grote genoegen hoor, is dat ik niet de enige ben die niet heel direct een soort natuurlijke omgang met kleuren heeft.
Oké. Ja.
Dus op een bepaalde manier wel, dat er een gevoeligheid is. En iedereen, denk ik, is aangetrokken tot kleur. Maar ik heb het ook altijd als iets heel complex ervaren. Mm-hmm. En jij ging daar heel vrijmoedig mee om al.
Ja, ja. Was voor mij een feest.
Is dat altijd een deel geweest van het werk wat je maakte toen je eenmaal op de kunstacademie zat?
En... Ja, zeker. Eigenlijk was de kunstacademie een minst gelukkige periode, eerlijk gezegd. Ik koos er zelf voor om naar de oude stijl Rijksacademie te gaan in Amsterdam. Waar mijn vader zeker niet zo erg blij mee was. Hij heeft nog geprobeerd of ik niet naar de Rietveld wilde gaan. Maar ik stond erg onder invloed van een tekenleraar waar ik een tijd les van had. En
wat betekende dat in de oude stijl Rijksacademie?
Nou, dat er echt naar model werd getekend eigenlijk de hele dag. Ja. We hadden ook zelfs avondschool. Daar werd ook naar de werkelijkheid gewerkt. En dat was eigenlijk niet zo mijn natuur. Ik werkte eigenlijk altijd heel abstract.
Was dat iets dat je dacht dat je dat moest leren? Een soort opdracht aan jezelf?
Ja, nou ja, dat was op die academie ook gangbaar. Dus,
nee, maar het was ook zo dat jij koos voor die academie.
Klopt. Ja, ik dacht dat het, onder invloed nogmaals van die tekenleraar, dat het belangrijk was om inderdaad naar de natuur te gaan werken. En dat heeft ook zijn voordelen. Dat onderkende mijn vader ook, die zelf hoofddocent beeldhouwer was aan de academie in Maastricht. Natuurlijk, je leert maat kennen, je leert verhoudingen kennen, allerlei problematieken komen en compositie, allerlei dingen komen natuurlijk wel aan de orde. Ja. Maar ik deed het niet heel graag. Nee, als ik daar aan terugdenk, denk ik nee. Het was voor mij eigenlijk niet zo natuurlijk om dat op die manier te doen. Maar goed, ik zal er ongetwijfeld ook wel iets geleerd hebben hoor. Dat zal ik zeker niet ontkennen.
Is er een moment waarin je duidelijk gekozen hebt om abstract te werken en om met textiel te werken ook als materiaal?
Ja, dat is wel een oorsprong voor. Ik ben dus eigenlijk opgeleid als schilder. En in dat schilderen begon ik steeds meer, omdat dat ook al altijd mijn interesse had, me te interesseren voor hoe fel je een kleur op het doek kon krijgen. Dus ik ging ook terug naar oude technieken zoals eitempera en caseïne schilderingen. En ik had ook contact met conservators die dat goed beheersten. En door die keuze en daar steeds onderzoek naar te doen, kwam ik uiteindelijk ook bij fluorkleuren uit. Dus fluorkleuren die zo intens van kleur zijn dat ze eigenlijk de hele ruimte aankunnen. Want dat gebeurde ook met mijn schilderij. Ik was toen nog een schilder. Die kleuren gaven een nabeeld. Dat doen je ogen, hè? Dat is een natuurlijk iets. Nabeeld op de witte wand om je heen. En op dat moment dacht ik ook, goh, ik moet installaties gaan maken. En eigenlijk door mijn reizen naar India, dat had ik zelf eigenlijk niet zo bedacht. Maar iemand zei, goh, als ik jouw werk zie, je zou naar India moeten gaan. Dat zou jou echt... Het zou fantastisch voor je zijn. En ik heb dat gedaan. En inderdaad, daar kwam ik dan per toeval eigenlijk in contact met een wever.
Ben je daar ook gaan werken?
Daar ben ik toen gaan werken. En zij werkte eigenlijk heel traditioneel. Dus zij maakte kleding en ze maakte op een ouderwetse manier wandkleden van katoenen. Dus
met ook de traditionele patronen?
Ja, zoals een schilderij, zeg maar. En zij verfden zelf hun katoenen en die vond ik dus niet fel genoeg, zeg maar, van kleur. En door mijn reizen, want ik reisde ook altijd veel als ik daar was, kwam ik eigenlijk vond ik die acrylen. Maar ik moet het eigenlijk nu anders aanduiden, want ze hebben onlangs een proef gedaan met die wol. Het is dus, eigenlijk zit er ook heel veel wol in, wol, acryl. Ik heb al jaren gezegd dat ik niet met acryl weef, want dat is dus niet zo.
Ah, de stof die je gebruikt, die is opgebouwd uit garens en het is een mengsel van wol en acryl.
Precies, ja. En die acryl heeft die eigenschap om heel die kleur zo fel te laten zijn.
Ja.
Wol geloof ik ook, maar acryl nog meer. Zijde doet dat ook.
Is dat een soort praktijk geworden die je dan naast je schilderen bedreef of ben je je helemaal gaan storten op die textiel vanaf dat moment?
Nee, ik had een beurs gekregen, ik kon een half jaar naar India. En daar heb ik eigenlijk heel veel zitten tekenen ook, met naar aanleiding van de met pastellen, naar aanleiding van de architectuur die me inspireerde daar. En ik werd me opeens bewust, natuurlijk ook door mijn achtergrond, hè, mijn moeder was natuurlijk ook altijd bezig daarmee, met textiel, dat al die mensen die daar rondliepen, die hadden allemaal zelf handgeweven kledingstukken aan. Dus die sari-cultuur, dat is een hele levendige, rijke cultuur. En dat inspireerde me eigenlijk ook om te denken of ik ook inderdaad met die textielen kon gaan werken. En toen kwam die wever op mijn pad, die dus een weverij had. En toen ben ik eigenlijk die tekeningen gaan vertalen in die weefsels. Ging daarmee terug naar huis en vermengde dat ook weer met mijn schilderijen. En ik ging hier ook met doeken die ik kocht, schilderijen combineren met die doeken. Dus zodoende heb ik dat ontwikkeld. Maar dat ging vrij snel eigenlijk. En ook vanuit die behoefte dat ik een installatie wilde maken. Vanwege dat die kleuren op die schilderijen echt de ruimte inkwamen. En dus een logische stap was om een ruimtevullende installatie te maken. Was die stap eigenlijk vrij logisch.
Ja.
Dat ik dat met textiel ging doen.
Ja.
Logisch. Ja, voor mij was het logisch. Ik werd uitgenodigd voor een tentoonstelling in 1995, de Koffer van de Celibataire, georganiseerd in Maastricht. In het jaar dat ook het Bonnefante Museum daar openging van Aldo Rossi. En Nicolette Gast en Ardy Poels vroegen mij dus om daar voor een ruimte een installatie te maken, zoals ik zelf al had aangegeven.
Ja. En waar bestond die installatie uit?
Die installatie bestond uit geweven tapijten. Dus ik ben afgereisd naar India en heb een soort palet aan allerlei tapijten gemaakt in verschillende kleuren en motieven. Die motieven zijn eigenlijk altijd vrij eenvoudig bij mij. Die bestaan vaak uit een grid of uit cirkels of dotten. Omdat op een eenvoudige manier die kleuren heel dicht bij elkaar kunnen komen. En ook dat grid verwijst ook weer naar de architectuur. Daar is ook een verhouding mee, op die manier.
Ja, wat heel mooi is, vind ik altijd, met het grid, het raster, dat in textiel, dat het een verdubbeling is.
Klopt.
Omdat de basis
van
de schering en inslag ook al een raster is.
Klopt.
Waardoor je een soort herhaling krijgt.
Klopt, ja.
Een soort rem.
Ja, absoluut.
Ja.
Het is een heel oud medium, hè? Dat spreekt me er ook wel aan in deze high-tech tijd.
Ja, het is even weg geweest. Er is een periode geweest waarin textiel kunst veel breder gedragen werd en veel zichtbaarder was. En ik heb de indruk dat het de laatste jaren dat weer meer geaccepteerd wordt. Nou is het bij jou zo dat je en bezig bent met het ambacht, daar maak je gebruik van. En tegelijkertijd is het ook weer een grondstof om tot die installaties te komen. Laat ik een van die installaties die nu in het GEM te zien is in Den Haag beschrijven.
Ja.
Dus dan komen we het GEM binnen. Links is het loket en het boekhandeltje. We lopen rechts de trap op. Dan komen we op een soort bordes en dan kunnen we kiezen tussen twee zalen. We lopen de zaal rechts in. Voor me strekt zich uit een rechthoekige zaal, waarvan de lengte van de zaal is ook benadrukt door de TL-belichting die over de lengte van de zaal loopt. Het hart van de zaal wordt ingenomen door een rechthoek die, zou je kunnen zeggen, de architectuur van de zaal weerspiegelt. Het is tegelijkertijd ook een podium van zo'n 20 centimeter hoog, volledig bekleed met een fluoriserend geel. U begrijpt al, na het gesprek wat we gehoord hebben, dat het fluoriserende geel niet bij zich blijft, maar overgedragen wordt via onze ogen op die hele ruimte. Op de vier hoeken van dit langgerekte rechthoek staan gestalten, zou je kunnen zeggen. Het zijn verticalen die gedrapeerd zijn met de dekens waar al even sprake van is, met een gridvorm. Vier verschillende. Tegen deze figuren, deze gestalten, staan ook een soort rechthoekige planken, zou je kunnen zeggen, ook gestoffeerd. Op zo'n manier, alsof het een uitvergroting is, zou je kunnen zeggen, van een proefstrook in een verfwinkel. Deze vier gestalten, die staan ieder op een hoek, maar ook op een tweekleurig loper, waardoor je ook enigszins moet denken aan een wapen, een heraldiek. Maar dat is een associatie die dan zo op kan komen. Die vier tweekleurige lopers, die zijn diagonaal geplaatst vanaf de hoek naar het centrum. Maar er is geen centrum, omdat die vier lopers elkaar niet raken en ook elkaar niet direct in elkaars verlengde liggen, moet ik zeggen. Dit is in het centrum van deze ruimte en u kunt er omheen lopen, waardoor u het ervaart en waardoor het lijkt alsof je een toneel bekijkt, totdat je je realiseert dat je deel bent van de ensenering, omdat hoog tegen de wanden een soort grijs fries is geplaatst die de wanden markeert tot aan het plafond. En dat is dan een rond van, denk ik, zo'n 50 centimeter, maar dat is moeilijk in te schatten zo op het oog. Dat is de eerste ruimte, er zitten heel veel implicaties in. Het is een kleurspectakel. De ruimte verder, als in de muren en de vloer, die zijn volledig vrijgebleven en er is niets mee gedaan.
Klopt.
Ja. Hier gebeurt inderdaad alles wat je eigenlijk al beschreven hebt. Hè? Dus de dekens die je hebt ontworpen,
ja,
die worden deel in een installatie. Ze zijn zichzelf en tegelijkertijd zijn ze tot grondstof geworden in een installatie.
Mm-hmm.
We zien een vermenigvuldiging van kleuren, maar uiteindelijk wordt het allemaal gedomineerd en eigenlijk omarmd bijna door datgene waar het op staat. En dat is namelijk die gele neonkleur, die ik hier ook voor ons op tafel zie, waar de microfoon op staat.
Ja, de restanten.
Ja, en het overstraalt dus
ook de ruimte volledig.
Volledig.
Ja, zelfs het hele plafond wordt geel.
Ja.
Hoe ik tot zo'n installatie kom, is eigenlijk omdat ik altijd naar de ruimte ga kijken als ik uitgenodigd word. En voor mij is dat een heel belangrijk moment. Als ik in die ruimte sta, dan klinkt misschien zweverig, maar dat doemt echt een beeld op. Natuurlijk zit ik op een bepaald moment in mijn ontwikkeling, waar ik mee bezig ben. Maar door zelf rond te lopen door die ruimte, en fysiek die ruimte ook te ervaren, kijken of dat daglicht is of geen daglicht is, dat zijn toch allemaal belangrijke facetten, kom ik tot een beeld. En ik had al eerder een vlonder gemaakt, dat was op het landgoed Bekenstein, een folie. Dat was ook de vraag of we een folie wilden maken. En daar had ik
Een folie, dat is een architectuur.
Een fantasie architectuur.
Vaak in een tuinparkomgeving.
Ja, klopt.
En het hoeft niet direct een functie te hebben, een doel
Precies.
te dienen.
Ja. En dat heb ik in 2014 gemaakt. En ik kwam daar in dat park en ik had al heel lang een soort wens om een heel groot tapijt te maken waar vier figuren op de hoeken van het tapijt zouden staan. En daar was toevallig het gegeven dat er vier marmeren beelden op sokkel stonden. Prachtige beelden overigens. En ik wist meteen dat ik daartussen een groot vlak wilde maken wat qua kleur zo zou overstralen dat het ook weer invloed zou hebben op die hele omgeving. En natuurlijk met een daglijke situatie is dat natuurlijk heel ideaal. Maar goed, in dat GEM gebeurt dat eigenlijk ook. Als je daar dus die installatie ziet, dat platform wat inderdaad een centimeter of 16 is, dus vrij laag, maar toch even zich losmaak van de ruimte. Daar heb ik eigenlijk die vier figuren op neergezet op lopers. Dat het op een bepaalde manier een spanning oproept die onlosmakelijk toch met die ruimte te maken blijft hebben. Het is een soort van toch een abstract beeld, vind ik. Het is, ondanks dat het figuren zijn die ik omhul met dekens, die voor veel mensen een soort burka-associatie oproepen. Wat ik heel interessant vind, want ik heb dat zelf ook als eerste keer zo ervaren. Ik had ze al eerder over bedden heen gelegd. En ik ging hem toen over een figuur heen draperen. En ik deinsde zelf eigenlijk ook terug vanwege de betekenis die er zich manifesteerde, zeg maar. En ik moest niet alleen aan boerkas denken, hoor. Ik moest ook aan wenende Madonnas van Jan van Eyck denken. En ja, nog wel allerlei andere associaties. Maar het is natuurlijk wel zo dat we in deze tijd heel erg ook wel daarmee bezig zijn. Met dat onderwerp. En ik heb eigenlijk misschien wel geprobeerd in deze installatie daar nog meer mee te spelen. Ja. Nog meer.
Ja, wat wel interessant is, is dat wij het heel direct, het zegt iets over onze tijd, dat er die directe associatie met de boerke is. Maar laten we zeggen het motief van de gesluierde figuur.
Precies.
Je gaf al de Madonna's aan. Maar die zijn in de kunstgeschiedenis, maar ook überhaupt in de geschiedenis, in de cultuurgeschiedenis, zijn die heel talrijk.
Precies, precies. Ja. Daarbij is het absoluut geen boerke, want er zit helemaal geen doorkijkmogelijkheid in. Maar, ik heb die gestoffeerde latten, het zijn eigenlijk latten er tegen aangezet. Ja. Waardoor ze eigenlijk heel erg een soort identiteit krijgen allemaal. Een hele eigen typische identiteit. Ook nog gecombineerd met die lopers waar ze op staan. Die in, ook twee kleurstellingen zijn. Die ofwel of helemaal niet met de kleuren van de dekens te maken hebben. Ja. Of de gestoffeerde latten. En dat samenspel hoop ik dat het en op een abstract niveau ervaren kan worden en ook op een hele eventueel politieke, betekenisvolle manier
Dat is een ingang die er kan zijn, toch?
Precies.
Dus, want op het moment dat een werk of iets in een werk geïdentificeerd kan worden door een beschouwer, een toeschouwer, dan heb je hem eigenlijk al te pakken. Mm-hmm. Want dan is die al geëngageerd met het werk.
Ja.
En wat er dan vervolgens mee gebeurt, of de, laten we zeggen, boerkenassociatie grond krijgt, mm-hmm. of dat hij weer loskomt om op te
precies.
lossen.
In het geel. Want het
geel
is het meest aanwezig. Als je binnenkomt, je stapt toch echt even in een hele andere ruimte, een hele andere context.
Ja.
En die lambrisering is voor mij ook een heel belangrijk onderdeel. Dat is eigenlijk nieuw. Dat heb ik niet eerder zo gehoord.
Wat is heel interessant, want wat jij nu lambrisering noemt,
mm-hmm.
dat is inderdaad, laten we zeggen, de lijsten langs het plafond.
Ja.
Maar wat uiteindelijk zo is, als je dan het woord lambrisering gebruikt, is dat jouw toevoeging, de muisgrijze lijst, die tegen het plafond is gezet, dat die van de naakte muur een lambrisering maakt.
Klopt, ja. Ja, klopt. Maar het is eigenlijk ook de eerste keer dat ik grijs gebruik.
Dus dat is eigenlijk een soort positief-negatief effect.
Klopt, ja. Maar goed, voor mij was het ook de eerste keer dat ik grijs gebruik. Ik heb ook lang, meestal weet ik meteen de kleuren die ik wil gebruiken, maar ik heb daar toch wel heel diep over na moeten denken welke kleur ik wilde gebruiken.
Ja.
En ik had aanvankelijk ook die kleur in de benedenzaal willen gebruiken als lambrisering. Of als fries, dat vind ik eigenlijk een mooier woord.
Ja.
Maar dat werkte totaal niet. Dat was eigenlijk heel dat bond dat werk helemaal niet. Want dat doet het boven, doordat die lambrisering er is, bindt het die hele zaal met dat werk.
Ja, de architectuur en de installatie, die worden helemaal met elkaar verbonden daardoor.
Klopt.
Door ook uiteindelijk een heel eenvoudig grafisch lijnenspel.
Mm-hmm.
En wat ik interessant vind daaraan, is dat je als bezoeker je begeeft in dat gebied tussen de wanden en de installatie, het podium zou je kunnen zeggen, Maar dat je pas in tweede instantie je realiseert dat door je er zo omheen te begeven, dat je daarmee het stuk activeert, maar dat je daarmee ook een deel wordt van de installatie.
Ja,
dus toen ik er was, was er niemand anders.
Oh ja,
dus dan wordt dat minder duidelijk. Ja, maar het is aan de andere kant ook zo, als je met andere bezoekers bent, dan zie je die andere bezoekers ook deel hebben.
Dat klopt.
Uiteindelijk toch ook aan een soort theaterstuk.
Mm-hmm. Ja, zo noem je dat, ja. Nee, en dat mag.
Ja, maar dat is toch interessant om dat te bedenken in relatie met een werk dat abstract is, maar niet.
Klopt, ja,
en,
zeker.
Maar dan
maar goed, ik vind het ook
komt
interessant.
Het spel tot leven.
Precies, ik vind het ook interessant. Jij ervaart het ook als theaterstuk. En ik geloof er ook in dat de bezoeker komt daar met zijn eigen bagage ook. En projecteert natuurlijk ook dingen in die hij ziet. En ja, associeert daar heel vrij mee. En dat mag ook. Dat is ook heel, heel goed aan kunst, vind ik, dat kan.
Ja.
En wat ik wel heel fijn vind, wat je zei, dat je dus voelde dat je onderdeel wordt daarvan. En dat is ook wel iets wat ik eigenlijk altijd zoek. Dat je als beschouwer daar onderdeel van wordt. Want dat is ook, vind ik, wat een installatie kan doen. Want anders zou ik ook iets anders kunnen maken.
Ja, of in ieder geval dat je een relatie aangaat. Maar dat kan ook met een plat schilderij natuurlijk. Als je daar naar kijkt en daardoor gegrepen wordt. Maar dat is vaak een soort mentale kwestie. Omdat je dan met je hoofd een relatie vindt met een schilderwerk. Misschien is dat voor die grote Amerikanen, met die grote abstracten, is dat anders. Want dan word je toch weer, ik denk dan aan Barnett Newman, waardoor je toch weer omgeven wordt door een ruimte. En ja, de naam is gevallen. En dan kom je toch terecht bij iets wat jij ook doet. Dat de ruimte overstraald wordt, als het ware.
Ja.
En je zou zo'n schilderij omgekeerd van Barnett Newman ook tot installatie kunnen verklaren, tot de deel van de architectuur op die zin. En dat jij inderdaad nog steeds als schilder opereert hier in zo'n zaal met zo'n installatie.
Ja.
Ja. Waar ik ook aan moet denken is die dekens met die grids. Die doen we ook heel erg denken aan die vroegmoderne, laat-middeleeuwse kunst met die rijke brokaten gewaden. Waarbij je inderdaad ook die stoffen ziet afvallen. En soms werden dan de patronen niet met de plooien meegeschilderd, maar eroverheen gestoken. Maar daar moet ik ook direct aan denken. En dat is dan een soort klassieke schilderkunstige referentie.
Ja.
Was jij niet bang om dat in te zetten, die gestaltes? Om, laten we zeggen, die eenheid van die abstracte wereld, om die te verbreken?
Nee hoor, nee. Het is zeker spannend om te kijken in hoeverre je die abstractie ook kan vasthouden. En tenminste, dat is voor mij persoonlijk, hè?
Ja.
En ik denk dat die lopers daar een hele cruciale functie in hebben.
Ja.
En dat die ook een soort dynamiek geven daaraan die vervreemdend is. En ook weer even puur kleur op kleur worden. Hè? Dus en dat bijna wat je noemt dat het midden, maar het is niet echt een midden.
Nee.
Daar zie je dus gewoon een achttal kleuren of negental kleuren bij elkaar komen. Wat je dus heel abstract kan ervaren.
Ja, ja. Wat is abstractie ook? Hè? Het is eigenlijk
die planken
ook, het is bijna niet meer doenlijk om dat zo strikt te scheiden. Mm. Er is, abstractie is eigenlijk geen representatie van vorm uit die buitenkunstige werkelijkheid. Maar tegelijkertijd is het ook zo, net zoals in een klassiek schilderij, zo'n schilderij van Van Eyck, waar misschien dergelijke patronen ook voorkomen in die stoffen, dat er uiteindelijk is de schilder, de kunstenaar, bezig met relaties.
Mm-hmm.
En vormen, en relaties van vorm, relaties van kleur in een vlak of In een ruimte, zo je wilt. Van die ruimte, die werd ook gerepresenteerd in die klassieke schilderijen.
Precies, ja, klopt.
Ja, dus dat onderscheid is misschien niet zo hard ook. Hè?
Mm-hmm, ja.
Zijn er ook wel eens ruimtes die je niet kunt temmen?
Ruimtes die ik niet kan temmen?
Ja, waarbij je niet een relatie vindt. En dat je heel lang moet zoeken om het samen te laten vallen.
Om het te laten werken, zoals ik zou willen. Ongetwijfeld zullen die ruimtes er zijn. Ja, ongetwijfeld. Ik kan me even niet herinneren of ik een ruimte heb waar me dat zo duidelijk gebeurd is of zo. Nou ja, ik heb bijvoorbeeld wel een ontwerp mogen maken voor de metro in Amsterdam.
Ja.
En dat was een hele erge lange, smalle gang. Wat ik een heel interessant gegeven vond. En daar heb ik wel even goed moeten nadenken hoe ik dat zou kunnen laten werken.
Ja, want wat interessant is daarin, dus ik laat je zo doorpraten, maar ik onderbreek je nu even. Is dat je vaak gebruik maakt van horizontale kleurbanen.
Ja, klopt. En, die stofwanden bedoel je precies, dan, hè? Die geïnspireerd zijn op die stalen boeken.
Dus als je aan zo'n metrogang denkt, dan dat verplettert zo'n ruimte, zou je kunnen denken. Dat comprimeert hem helemaal als je dat zou gaan toepassen, stel ik me voor.
Ja, nee, dat zou zeker. Dan wordt hij nog langer, bij wijze van spreken,
en
in
daarmee,
je beleving.
En daarmee platter, inderdaad. Ja.
Ja. Maar goed, ik heb dat opgelost door ook weer die grids in te zetten en die ruimte op te delen in kleurvlakken. Het spannende ook aan die opdracht was dat er een buitensituatie was. Dus een soort tableau buiten waar je de metro ingaat. En dan vervolgens door die lange gang naar de metro kan. Die heel diep was. Het was namelijk voor de pijp. En dan weer aan de andere kant weer opnieuw naar boven. Weer een buitensituatie had waar je ook weer bij de ingang of uitgang ook iets kon doen. En de materialen waarmee ik wilde werken waren keramiek. En keramiek is nu natuurlijk prachtig, ook qua kleuren. Hè? Dat blijft altijd goed. Ja. Die blijven fris, die kleuren. En ik had dus die gang opgedeeld in verschillende vlakken, waarin ik dan meer die kleurstellingen samen liet komen. En ik had op het einde, dat was dan bij
je
de
Je zegt ik had, want het is een ontwerp dat niet is uitgekozen.
Ja, ja. Nee, het is helaas net niet gekozen, heb ik begrepen. Aan de ene kant kwam je uit bij de Albert Cuyp. En ik vond het wel heel mooi gegeven, omdat daar komen natuurlijk ook allerlei vruchten, groentes, spullen uit allerlei werelddelen. En mensen die daar
worden
wonen.
Daar tentoongesteld en verkocht.
Ja, precies. Ja. En daar had ik dus ook keramieken uit allerlei verschillende werelddelen bij elkaar gezocht. Zoals ik ook die stalen eigenlijk bij elkaar zoek. En gerangschikt als zo'n, zoals ik dat ook doe bij die stofwanden.
Keramiek, zeg. Dat is toch echt een hele andere wereld.
Is een andere wereld, ja.
Is dat iets waardoor je het idee hebt gekregen dat je daar vaker mee wilt werken?
Jazeker, dat zou me erg interesseren, ja. Ik had me ook geïnspireerd, omdat het, dat doe ik ook vaak, als ik naar een opdracht krijg of een ruimte krijg waar ik iets voor mag maken, dat ik me verdiep in de betekenis van die plek. En dit was natuurlijk hartje Amsterdam. Ik ben door die buurten gaan lopen en je zag en ziet nog steeds bij die ingangen van die deuren, die vaak een soort trapje.
Ja.
En dan heb je die zijportalen, voordat je echt de deur in gaat, die waren ook allemaal met prachtige motieven van keramiek uit de jaren 20 of nog vroeger.
Ja, iets eerder nog, denk ik. Ja.
En die kleuren heb ik ook nog gebruikt in dat ontwerp voor de metro.
Ja.
Zo heb ik dat ook gedaan voor het Katshuis natuurlijk, hè, voor de Herenkamer. Daar was ik voor gevraagd om daar iets voor te maken.
Ja, een prachtige ruimte is dat geworden. Maar vertel er maar wat over.
Ja, dat is goed. Nou, ik stapte die ruimte binnen en ik had het gevoel alsof ik in een Pieter de Hoog stapte. Zo qua sfeer. Die hele donkere kamer en dan uitzicht op dat groen van de tuin. En ik had eigenlijk vrijwel meteen het gevoel, oh, dit moet een rode kleur worden, als contrast van dat groen. Want het werd ook ons verteld dat het gebouw was als tuinhuis door Katz. En ja, zo heb ik dus aan die op... Ik werk dus vrij intuïtief en associatief ook, als ik zo'n opdracht krijg.
Ja, en dat idee wat je dan krijgt bij zo'n bezoek, dat ben je ook gaan uitvoeren?
Dat ben ik gaan uitvoeren. En ook werd er gezegd dat ik had de Herenkamer als opdracht, dat de kamer was waar de premier, de buitenlandse premiers ook zou ontvangen. En ook even een soort overgang was tussen formeel en informeel, waar hij nog even iemand apart zou kunnen nemen om hem wat informatie te geven voordat ze naar de vergadering gingen. En ik vond eigenlijk dat gegeven heel erg mooi, waarin ik ook weer terugkwam op dat principe van dat stalen boek, waarin al die verschillende culturen bij elkaar komen. Ook, je weet, stofmotieven hebben ook een, soms een hele lange geschiedenis. Ja. Hè? Als je aan het Paisley-motief denkt, hè? Dat heeft ook een enorme geschiedenis.
Ja, dus... het zijn inderdaad een soort reisverslagen eigenlijk.
Ja, ook. Als je wilt. Ja, ja.
Precies. Die bevroren zijn dan in motief of een verzameling motieven. Ja. En eigenlijk ook weer dus geometrisch abstracte relaties.
Ja.
En daar heb je dat alweer, die relatie inderdaad met het geleefde leven en tegelijkertijd het abstracte veld. Mm-hmm. Dat wij zo nodig uit elkaar moesten haren mm-hmm, in onze mm-hmm. gedachten. Mm-hmm. En dat inmiddels toch weer meer een relatie begint te krijgen, heb mm-hmm. ik de indruk. Maar mm-hmm. goed.
Nou, zo heb ik daar dus stoffen gemonteerd als een stofstalen principe in een bepaalde kleur rood.
Hoe maak je dat palet? Hoe stel je dat samen?
Intuïtief. Ik ga zoeken. Ik ga zoeken naar stoffen. En ik heb er heel veel verzameld. En dan ga ik samenstellingen maken.
En bepaal je van tevoren al bijvoorbeeld een breedte? Hè? Want dan, we hebben het dan weer over horizontale...
Banen. Dit geval hele over alle wanden van de kamer.
Ja, maar en hebben die een vaste maat?
Die heb ik ook intuïtief bepaald.
Ja, precies. Dus jij bent niet iemand die een vaste maatvoering gebruikt?
Nee, zeker niet.
Zoals bijvoorbeeld Daniel Buren met zijn strepen. Altijd 17 of 17,5 centimeter of zo, zoiets.
Maar die heeft
een soort vaste maat. Mm-hmm. Ja, dus dat laat je altijd afhangen weer van de ruimte.
De ruimte, ja, zeker.
Dus het is eigenlijk altijd een soort gesprek, een soort communicatie.
Met de architectuur.
En een relatie met de architectuur.
Ja, klopt.
Ja. Ja.
En de betekenis van de ruimte.
Ja, precies. Mm-hmm. Dus dat is gewoon openstaan voor omgeving dus ook, mm-hmm. inderdaad.
Ja, en ik heb daar ook nog wel discussies gevoerd over dat er dus niet een meubelstuk tegen de wand aan moest zetten, maar even los voor de wand moest staan. Ja,
net zoals hier,
omdat het geen behang is natuurlijk.
In die eerste zaal ook, dat wat ik dan het podium heb genoemd, dat ook iets loskomt van de grond en dat het er niet op staat.
Mm-hmm. Ja. Ja, ook maar daar heb ik meer, denk ik, een sculpturale problematiek probeer te definiëren, zeg maar.
Ja. Maar het losplaatsen van die meubelen, dat maakt dat dan van die wanden, dat die wanden ook zelf weer object worden in plaats van alleen
het is geen behang.
Alleen maar dragers in een architectuur.
Klopt, ja.
Ja. Laten we naar de tweede zaal gaan.
Is goed.
We gaan naar beneden. We lopen de eerste zaal door. Dan gaan we linksaf. En dan word je ook weer geslagen door het nieuwe beeld wat je dan door die brede deuropening ziet. Je staat zelf nog in daglicht, want rechts is er een groot venster. Want voor je strekt zich uit, wat ik zou kunnen zeggen, een soort turquoise vlak op de grond. Laten we zeggen, weer een podium. Te meer omdat er hier ten linkerzijde, wat jij eerder zei, een gordijn afhangt, mm-hmm. een doek... opgebouwd uit weer die verschillende horizontale kleurbanen, maar ook heel duidelijk verschillende stoffen, want sommige zijn half transparant, mm-hmm. waardoor je een soort zichtvenster krijgt. Daartegenover, het is als een soort achterwand van een theater. Daartegenover, helemaal op de andere kant, ook op de lange kant van dit rechthoek wat zich voor je uitstrekt, een opeenvolging van kamerschermen die harmonica-gewijs zijn opgesteld, waardoor die horizontale kleurbanen bestaan, maar tegelijkertijd ook gebroken worden, waardoor je het effect krijgt dat je kijkt tegen een soort blokkenveld, afhankelijk van de hoek die je inneemt. De horizontale lijn die wordt gebroken, en waardoor er ook een soort effect ontstaat, alsof je alsof de ruimte oplost en het beeld samengedrukt wordt. Het is een hele formele ruimte. Dat zeg ik niet alleen omdat de taal formeel is, maar je hebt ook de indruk dat het een soort audiëntie is. Ik moest heel erg denken aan Japanse films. Waarbij mensen dan op audiëntie komen, op knieën tegenover een podium. En, ja, dus het had een heel formeel element. En het is alsof er een soort historische representatie is, mm-hmm, met andere middelen. Wederom kun je hier om de scène heen lopen, maar je weet niet of je er deel aan hebt, dat je bij die andere installatie wel heel duidelijk hebt, of dat je inderdaad toeschouwer bent van een performance die of niet gaande is, of mm-hmm, waar je die je niet direct weet te lezen, waardoor je pas in tweede instantie, mm-hmm, je laat overweldigen door die kleuren.
Mm-hmm. Ja. Nou, de performance is de kleur.
Uiteindelijk.
Omdat we hebben, misschien is het toch leuk om aan de luisteraars even te vertellen hoe groot de afmetingen zijn.
Ja, van dat is goed.
Bijvoorbeeld het turquoise vlak is 7 meter breed bij 11 meter lang. Bij dat gele was het 5 meter breed bij 11 meter lang. En ik vind het wel mooi hoe je het beschrijft. Of je wel of niet toeschouwer of een onderdeel van het werk bent. Ik persoonlijk denk dat je dat wel bent, omdat je er omheen kan lopen. En doordat je er omheen op zich een hele andere blik krijgt op dat enorme turquoise veld, wat ook overstraalt, net als dat geel, maar op een hele andere manier. Ja. Ook omdat je langs het doek loopt waar precies op ooghoogte een soort opengewerkt motief is, waardoor je de overkant kan zien waar de kamerschermen op staan die veel kleiner van schaal zijn. Het doek is namelijk van het plafond tot de vloer. En de kamerschermen zijn ongeveer 1,70 meter tot 1,80 meter hoog. En de voor- en achterkant van de kamerschermen zijn ook heel anders van kleur. En dat geeft een bepaalde, denk ik, tussen een menselijke maat en het ervaren van, oh, ik ben in een grote zaal.
Dat is precies ook die relatie, ik die relatie legde met een audiëntie, mm-hmm, is dat je jezelf vereenzelvigt, als het ware, mm-hmm, met de kant van de kamerschermen. Mm-hmm. Tegenover iets wat je ontstijgt, wat, mm-hmm, zich helemaal, mm-hmm, om je heen begeeft. En ik had heel sterk de indruk bij deze tweede zaal dat je als een Alice in Wonderland in een schilderij begeeft.
Mm-hmm.
Dus inderdaad ook de achterkant van de spiegel kunt bekijken.
Ja, ja. Het zou ook heel leuk zijn en fascinerend als het inderdaad een audiëntiezaal zou kunnen zijn. Zoals ik dus de herenkamer heb gemaakt.
Exact.
Ja, precies, voor de premier.
Ja, exact. Hè,
waar ook inderdaad buitenland, waar inderdaad buitenlandse premiers ook ontvangen. Als dit ook een zich zou verbinden met een Nederlandse identiteit, weet je, waarin je mensen ontvangt. Dat zou geweldig zijn.
Ja.
Wat misschien nog leuk is, Robert, om te vertellen, is dat als je van de gele zaal naar de blauwe turquoise zaal gaat, is dat je via het trappenhuis nog de film kan zien van de Hollandse meesters.
Ja, precies. Die was nog niet geïnstalleerd toen ik de tentoonstelling bezocht.
Klopt.
Ja. Ik was iets voor de opening, mocht ik al kijken.
Ja, zeker. En die film is gemaakt door Hedy Honigman. Wat een ontzettend leuke ervaring was, vond ik, om met haar door haar gefilmd te worden. En dat is een film, een portret, hè, over hoe ik werk. En ze had 15 minuten daarvoor gekregen, wat ze eigenlijk vrij kort vond. Maar ik vind dat ze dat toch op een hele goede manier heeft weten te vertellen in die film. En dan ga je via trapjes naar beneden en daar zie je, dat heb jij ook niet gezien,
ja,
zie je het beeld van dat werk wat ik in Bekenstein heb gemaakt. Ja. Dus dat fluwegele veld.
Ja, mag ik dat beschrijven? Ja. Wat we zien, we staan midden op een pad die zich voor ons uitstrekt en eigenlijk verdwijnt in het groen. Want wat gebeurt er? Links en rechts van ons vindt zich een grasstrook en daarnaast links en rechts een dubbele rij bomen. Ik schat zo in dat het lindenbomen zijn, maar dat kan ik niet precies duiden nu. En die strekken zich uit voor ons, waardoor de horizon eigenlijk onttrokken wordt aan het zicht. Voor ons wordt die rechte lijn van dat pad doorbroken door een groot rechthoek dat zich uitstrekt tot voorbij de randen van dat pad op die gras zomen en precies op de hoeken van dat rechthoek, wat uiteindelijk door de vertekening op de foto een trapezoïde vorm is, dus een ongelijkzijdige rechthoek, vier standbeelden op grijze stenen sokkels. Die beelden die steken af tegen het donker onder de bomen en tegelijkertijd worden ze bijna aangestraald ook door dat grote fluoriserend gele rechthoekige vlak. Mm-hmm. Dat lijkt te zweven in de ruimte. Het is net ook alsof dat er zo ingeplaatst is.
Maar dat is dus niet zo.
Uiteindelijk, inderdaad, is het
exact. Ja. Ja. En eigenlijk, dat was voor mij
het is een soort mirage, wordt er daardoor.
Klopt. En ik noem dat die zelfstandigheid die kleur heeft. Dat vind ik sowieso. Fluorkleuren gedragen zich heel onafhankelijk en zelfstandig binnen een ruimte. En daar is geen ontsnappen aan, bij wijze van spreken. En dat vond ik zo fascinerend wat daar gebeurde, dat ik dat ook heb geprobeerd in die zalen, in het GEM.
Ja. Want het gaat ook in de relatie met de gelen en groenen in de natuur. Daar.
Ja. En geel heeft die neiging om, geel is ook licht, hè? Doordat het daglicht daarop valt, kaatst het enorm terug. En dat heb ik ook geprobeerd door in dat turquoise. En door die maten, die 7 bij 11, dat is zo'n enorm vlak waar je voor staat als je binnenkomt. Ja. Heb ik ook geprobeerd die zelfstandigheid van die kleur, hè, die dus eigenlijk zo bepalend is voor die ruimte. Om die spanningsboog tussen die kamerschermen die rechts staan en dat doek wat links hangt, om dat vast te houden. Om die spanning die ik heb gevoeld, eigenlijk toch als aanleiding dat Bekenstein, die folie, heb ik geprobeerd in die andere setting in die zalen zonder daglicht. Ja. Hè? En door de maat, hij is dus iets groter van maat, weer te bewerkstelligen.
Ja. Ja, wat belangrijk is ook inderdaad dat in alle tweede zalen de ruimte als het ware wordt geladen. Mm-hmm. Want je zou kunnen zeggen, we beschrijven nu de constructie en de compositie als het ware. Maar wat heel belangrijk is om te vermelden, is dat omdat het zich in de ruimte bevindt, in de ruimte begeeft en relatie aangaat met de ruimte, dat je ziet dat eigenlijk het niets, de lucht, de daadwerkelijke ruimte, de niet-architectuur, dat die juist geladen wordt. En dat het daarom lijkt te gaan, want dat is uiteindelijk onze ruimte. Mm-hmm. Dus dat is een heel mooi negatief werk aan moest denken. En dat geldt eigenlijk voor alle drie de werken die nu beschreven zijn. Is dat ik naar aanleiding van het werk in het park, de folie, moet denken aan Stanley Kubrick. Aan 2001 A Space Odyssey. Omdat je hebt daar enerzijds de monolith. Dus je hebt een scène waarin er een grote abstract verticaal opeens in dat kale berglandschap staat. Onbegrepen in die ruimte. Mm-hmm. Dus een soort puurheid in een hele rauwe, onleefbare, onherbergzame omgeving.
Een heel abstract ding.
Een abstract ding. Dus,
van een andere wereld.
Ja, en niet leesbaar.
Mm-hmm.
En vervolgens is het ook zo dat we een scène hebben vanuit het klassieke ruimte, met klassieke, ik geloof Louis XVI meubilair en dergelijke, maar waarbij je een witte vloer hebt, die volledig overstraalt als jouw kleurvlakken. En dat is ook een raster, is daar. Mm-hmm. Is dat. En dus dat geeft een beetje een merkwaardig licht. En ook die combinatie, en ik kijk hier ook naar die klassieke beelden, tussen een soort klassieke werkelijkheid, een fysieke alledaagse werkelijkheid en
de kleur, hè?
En abstractie.
Ja, precies, de abstractie.
Abstractie. En wat daar witheid is, dat is bij jouw kleur. Ja, maar er zit wel iets in die vervreemding, mm-hmm. dat je enerzijds uitgenodigd wordt om het als alledaags te ervaren, en mm-hmm. anderzijds dat er iets gebeurt wat je niet direct kan lezen.
Nee, ik denk ook die turquoise zaal, dat die het meest abstract, denk ik, werkt. Nou ja, ik zou dat aan jou kunnen vragen, maar goed, ik hoor bij jou dat je...
Nou, kijk, ik zei dus wel dat ik een alledaagse situatie, of alledaagse, een situatie in projecteren, een, laten we zeggen, een soort sociaal-historische situatie.
Je zoekt het nou vast, omdat het zo abstract is misschien.
Dat ik het een hele formele ruimte vind, en dat je het zou kunnen bedenken als een soort abstracte weergave van een audiëntie. Maar dat gezegd hebbende, is het ook zo dat ik bij dat werk meer nog dan bij die andere zaal denk dat het inmiddels klassiek minimalistisch schilderij is. Mm-hmm. Alleen een schilderij dat zich voor je heeft opengevouwen in de ruimte.
Dus wat fysiek
was. En dat is wat ik echt wat ik bedoelde, is het is alsof het een vlak schilderij is, maar als Alice in Wonderland die door de spiegel heen kan stappen, is die vlakke werkelijkheid, die wordt opeens uitgevouwen en die wordt dan opeens tot architectuur.
Hm. Maar ik denk ook dat die textiel, hè, dus dat die fysiekheid van die textiel, dat ook de mensen, die afstandelijkheid ook doorbreekt. Omdat we zijn in het dagelijks leven natuurlijk ook continu in contact met textiel.
Ja, en ik liep er ook niet in mijn naki. Dus dat snap je, ik heb zelf ook textiel aan. En dat is met verf, is dat toch altijd anders. En het doek wordt aan het oog ontrokken en je kijkt tegen verf aan. En, en je loopt zelf ook bekleed, net zoals dat die ruimte bekleed
is. Ja, het heeft een tactiele kwaliteit die natuurlijk best wel in die ruimte een soort zinnelijkheid geeft. Die formele ruimte, hè, maar door die textiel en die kleur, dat geeft een zinnelijke laag eraan. Ja. Tenminste, zo ervaar ik dat zelf wel heel sterk, maar ik hoor ook dat anderen het ook wel zo ervaren. Mm-hmm. En dat heb je ook zeker ook bij die geweven dekens.
Is dat een belangrijk element voor jou?
Ja, altijd een aanleiding voor mij waarom ik... toen ik met textiel toen ik begon te werken met het textiel, na dat schilderen was ik me heel bewust van dat textiel een relatie had met het dagelijks leven. En dat ik daarom ook items als dekens, kamerschermen, tapijten, wandbekledingen, gordijnen, dat ik dat spannend vond om met die elementen uit ons dagelijks leven proberen te ontsnappen net aan dat dagelijks leven wat we kennen. En die textiel een andere betekenis zou kunnen geven, gekoppeld aan mijn grote liefde voor de architectuur ook. En
mooi,
de mode.
Mooi. Dat lijkt me een hele mooie samenvatting van je werk.
Dank je.
Dank je wel, Franse Killaars.